Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Oekraïense president Zelensky sprak vorige week de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe. Hij haalde hard uit naar Rusland en veroordeelde ook de Veiligheidsraad zelf. Correspondent Michel Kerres legt uit waarom het de wereld niet lukt om een vuist te maken tegen Rusland.
I now give the floor to His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine. You have the floor, sir.
Dear Mr. Secretary General, distinguished members of the Security Council and other members of this meeting, thank you very much for this opportunity.
Zoals Zelensky heel veel westerse parlementen heeft toegesproken, zo sprak hij vorige week ook de VN-veiligheidsraad toe in New York. Dat is die beroemde zaal met dat hoefijzervormige opstelling, waar alle belangrijke landen van de wereld vertegenwoordigd zijn. En hij kwam daar binnen op een groot videoscherm in zijn leger-t-shirt, in legergroen. En hij haalde snoeihard uit naar Rusland en naar de Verenigde Naties zelf.
So where is the security that the Security Council needs to guarantee? It's not there.
Als een organisatie die vrede en veiligheid heel hoog in het vaandel heeft, een agressieve oorlog zoals Rusland tegen zijn land is begonnen niet kan tegenhouden, dat zo'n internationale organisatie geen knip voor de neus waard is.
Then the next option would be dissolve yourself altogether.
Hij werd onmiddellijk onthaald op een enorm applaus. En dat is vrij uitzonderlijk, omdat het is een beetje een gedragen omgeving altijd. Het is een hele deftige zaal met gedempt licht en hoogpolig tapijt. En er wordt bijna nooit geapplaudisseerd. En aansluitend liet hij een compilatie van videobeelden zien.
If possible, please watch this video, because it is impossible to get everyone to come to our country and see it with your own eyes. Thank you very much.
Een compilatie van videobeelden van stoffelijke overschotten uit Bucha. De beelden die net een paar dagen oud waren. En dat was natuurlijk een ijzingwekkend moment om zijn aanklacht tegen Rusland en de VN te onderstrepen.
Michel, jij schetst mooi hoe Zelensky daar hard uithaalt naar zowel Rusland als de VN. Hij noemde de VN eigenlijk met zoveel woorden een soort tandenloze tijger. Waarom geeft hij dat signaal daar af?
Bijna alle landen in de wereld zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze hebben 193 leden. En die komen allemaal bij elkaar. Die zijn allemaal lid van de Algemene Vergadering. Elk land heeft daar één stem. Nou, die VN, dat is een enorme organisatie geworden sinds de oprichting in 1945, die heel veel verschillende taken op zich heeft genomen. Dat gaat over humanitaire hulp, het uitzenden van vredesmissies. Er worden discussies gevoerd over technische standaarden. En één heel belangrijk en in het oog springend orgaan is natuurlijk het orgaan dat gaat over het voorkomen van oorlog. En dat is de Veiligheidsraad. Daarin zitten 5 grootmachten, zeg maar de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. En die hebben elkaar destijds een veto toegekend. Rusland heeft zo'n veto, maar ook China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast zitten ook nog 10 niet-permanente leden. En hij legde de vinger op de zere plek, want die Veiligheidsraad die kan van alles, behalve als natuurlijk een van die vetomachten persoonlijk bij een conflict betrokken is. En dat is natuurlijk wat hier gebeurt. Die Veiligheidsraad kan helemaal niks, omdat Rusland, een van de vetomachten, zelf de agressor is.
Heeft zo'n Veiligheidsraad dan eigenlijk wel zin op het moment dat een van die landen de agressor is?
Nou ja, je kunt dus heel weinig doen. En dat maakte hij natuurlijk heel duidelijk met zijn optreden. Wat hij met dat optreden ook duidelijk werd, is dat het een geweldig toneel is om zoiets aan te klagen. Dus het is meer een plek om te laten zien wat er aan de hand is in de wereld, dan een plek die dan meteen voor een oplossing kan zorgen. Kijk, als het gaat over een conflict in Afrika bijvoorbeeld, die geen vertegenwoordiging in die Veiligheidsraad hebben, dus geen veto hebben, dan kan daar ook iets besloten worden. Bijvoorbeeld om een veiligheidsmacht ergens naartoe te sturen namens de VN, om, weet ik veel, 2 strijdende partijen in een Afrikaans land uit elkaar te houden. Dus dat kan daar wel. Maar zo gauw dus een van die vetomachten heel erg een belang heeft, dan staat die organisatie eigenlijk gewoon aan de kant.
Ja. Nou was er ook nog een andere bijeenkomst, de VN Mensenrechtenraad. En daar is Rusland wel uitgezet. Hoe zit dat?
De Mensenrechtenraad is binnen de VN een aparte organisatie. Vorige week donderdag werd een stemming gebracht. Kan Rusland, gezien de inval van Oekraïne, in de Mensenrechtenraad blijven? En toen hebben 93 landen gezegd nee. En 100 landen hebben zich onthouden. En dat was genoeg om Rusland dat lidmaatschap van die specifieke raad te ontnemen. Maar dat kan in de Mensenrechtenraad dus wel. Maar dat kun je dus in de Veiligheidsraad kan dat niet.
En jij zegt 93 landen hebben voor het verwijderen van Rusland uit de Mensenrechtenraad gestemd. 100 hebben zich onthouden. Hoe zit dat? Ik bedoel, waarom zijn er zoveel landen die ondanks de evidente mensenrechten schendingen zich onthouden van een stem?
Ja, nou, dat zijn dus landen die het misschien wel niet met Rusland eens zijn, maar dat niet heel duidelijk willen laten blijken. En de landen hebben daar heel uiteenlopende motieven voor. Je hebt kleine landen die voelen zich geïntimideerd door Rusland bijvoorbeeld. Rusland liet voorafgaand aan die stemming over de Mensenrechtenraad ook een dreigbrief rondgaan. Zo van, denk eraan, als je tegen ons stemt, dat noteren wij. Dat klinkt misschien een beetje slap, maar dat is in diplomatieke taal wordt dat als een dreigement opgevat. Als je afhankelijk bent van China, dan richt je je op het stemgedrag van China. En dan blijf je ook liever weg van een harde veroordeling van Rusland. Je hebt ook landen die ruzie hebben met het Westen. Bijvoorbeeld landen Zimbabwe en Burundi, die hebben sancties aan hun broek gekregen van het Westen. Ja, die zijn natuurlijk niet van plan om nu het Westen een pleziertje te doen en dan tegen Rusland in te gaan met het Westen. Dus zo heeft elk land zijn eigen belangen en zijn eigen tradities hierin. Maar goed, per saldo komt het dus op neer dat een heel groot deel van de wereld Rusland niet expliciet veroordeelt.
Eigenlijk is zo'n stemming een soort momentopname van de machtsverhoudingen in de wereld.
Ja, je kunt heel goed zien waar liggen de loyaliteiten. Dan moet je vervolgens even kijken welk land het, wat zit er precies achter. Maar het is zo dat het beeld dat het Westen Rusland volledig weet te isoleren, dat klopt dus niet. En dat is denk ik goed om te onthouden, want daarmee heeft het Westen ook veel minder invloed dan je in eerste instantie zou denken.
Michel, er zijn dus veel landen die zich niet willen of kunnen uitspreken tegen Rusland, om de redenen die jij noemde. Dan is er een blok binnen de VN die dat wel wil. De westerse landen, Europa, Verenigde Staten, Australië. Wat hebben die landen tot nu toe gedaan om Poetin op de knieën te dwingen?
Nou, ze hebben eigenlijk heel snel langs 2 sporen iets geprobeerd. Ze hebben heel veel hulp gegeven aan Oekraïne in verschillende vormen. En ze hebben geprobeerd om Rusland te straffen. Nou, kijk, de hulp die had een aantal vormen nam die aan. Dat gaat gewoon het geven van geld. Het opvangen van vluchtelingen, dat gaat natuurlijk om miljoenen inmiddels. En het leveren van wapens. In het begin was het nog heel erg voorzichtig. Maar je ziet dat er nu de afgelopen dagen wordt ook gesproken over het leveren van panzervoertuigen. Dus echt serieus materiaal. En dat wordt gecoördineerd door de Europese Unie. De Europese Unie heeft een soort kantoortje opgericht waar het Oekraïnse leger vragen kan indienen. Wat ze nodig hebben. En dat kantoortje zoekt dan bij de Europese lidstaten naar, god, wat zou jullie uit jullie voorraad ten behoeve van de oorlogsinspanning in Oekraïne kunnen leveren. Dus dat is directe hulp. En daarnaast is er natuurlijk heel veel morele ondersteuning. Je zag dus afgelopen week dat Boris Johnson was in het weekend in Kiev.
Boris.
Hallo, how are you doing?
Ja. Ik hou Brittannië. Вона рятувала.
It's nice to meet you and it's been our privilege to help. You have a remarkable president.
Take care.
Men liep daar over straat om te zien dat Oekraïne is niet verslagen. De dag eerder was commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de EU-buitenlandschef Josep Borrell waren daar op bezoek om te laten zien dat ook zij vinden dat Oekraïne echt deel is van het Westen en op heel veel steun kunnen rekenen.
Ja, dus dat is de materiële en de morele steun en hulp zoals jij omschreef. En sancties, dat noemde jij ook. Hoe zit dat?
Ja, dus dat gaat eigenlijk vrij hard. Er zijn nu 5 sanctiepakketten afgekondigd door de Europese Unie. En dat zijn zeer uiteenlopende maatregelen. Dat gaat van mensen uit het regime op een sanctielijst zetten. Die kunnen dan niet meer bij hun geld en die kunnen niet meer reizen. Het gaat om beslaglegging op bezittingen van bekende Russen. Het gaat om exportverboden. Dus bijvoorbeeld belangrijke technische onderdelen voor producten worden niet meer naar Rusland geëxporteerd. Er is beslag gelegd op de tegoeden van de Russische Centrale Bank. Allemaal bedoeld om de Russische economie te raken, zodat uiteindelijk een keer Poetin zal inbinden.
Ja, en hoeveel pijn doen die sancties Poetin op dit moment? Of heeft hij nog mogelijkheden om zijn economie ook buiten dat strenge Westen, om het zo maar even te zeggen, draaiende te houden?
Ja, nou, sancties zijn een heel ingewikkeld middel. Ze werken eigenlijk altijd pas op lange termijn. Dat kun je ook wel voorstellen. Je kunt natuurlijk een fabriek nog even draaiende houden met de voorraden die je hebt. Maar op een gegeven moment mis je dat cruciale onderdeel. En dan pas komt het radarwerk tot stilstand. Dus er is een soort van aanlooptijd nodig voordat sancties echt bijten. Dus dat is één probleem. En het andere is dat hij natuurlijk kan proberen de spullen die hij in het Westen niet meer kan verkopen af te zetten in landen die helemaal geen sancties opleggen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, er wordt nu heel erg gesproken over een olieboycott. Dat wil zeggen dat de Europese Unie zou geen olie meer afnemen uit Rusland. Maar je ziet dat India de afgelopen weken heel veel olie extra afneemt uit Rusland. En zo zie je dus dat hij daar probeert te compenseren wat in handel met het Westen verliest. Het is wel zo dat op termijn kan hij dat niet 1, 2, 3 allemaal compenseren. Dus je kunt je dat voorstellen, er zijn producten zoals gas bijvoorbeeld, dat gaat door een pijpleiding. Dus bijvoorbeeld gas dat eigenlijk naar Europa gaat, kun je niet 1, 2, 3 naar China sturen als je niet daar ook een pijpleiding hebt. Dus hij kan het niet helemaal compenseren.
Nee, en je ziet ook dat in het Westen en ook in de Nederlandse Tweede Kamer het debat over het aanscherpen van de sancties, hè, over het vergroten van de pijn op Rusland, dat stopt niet. Hè. Een groot deel van de partijen in de Kamer wil gewoon echt dat er harder opgetreden wordt tegen Rusland. Waarom gebeurt dat tot nu toe niet?
Ja, het is zo dat er wordt steeds stapsgewijs worden er weer extra maatregelen genomen. En je kunt ook zo iedere keer als de oorlog verder escaleert of het leed verder escaleert, dan zie je dat er weer druk ontstaat om nog weer stappen te zetten. Dus er waren 4 pakketten afgesproken. Toen kwamen de beelden van Bucha naar buiten. Die gruwelijke beelden die dan in dat weekend iedereen heeft gezien. En toen zag je dat de Europese Unie in tijd van 5 dagen een embargo op steenkool voor elkaar had. Nou ja, en je kunt ervan uitgaan dat aardolie en aardgas de volgende kandidaten zijn. Met die laatste 2 is wel het probleem dat een aantal landen daar in hoge mate van afhankelijk is. Dus het meteen stopzetten van de gasimport voor met name Italië en Duitsland, dat is echt een groot probleem. Dat heeft 2 facetten. Die landen zijn bang dat ze daardoor in een recessie geduwd zouden kunnen worden. En ze hebben ook heel praktisch het probleem dat ze niet goed weten hoe ze hun huizen moeten verwarmen, hoe ze elektriciteit moeten opwekken en met name in Duitsland hoe die grote industrie moet blijven draaien. Dus bedrijven als BASF, die hebben enorme hoeveelheden energie nodig om te blijven draaien. Want zo'n type economie is de Duitse economie nu eenmaal. Dus die kunnen heel moeilijk van de een op de andere dag van dat gas af. Dus die remmen dat.
En in het Westen zie je ook veel steun voor Oekraïne in de vorm van mensen die bewust wat minder gas gaan verstoken, die hun thermostaat lager zetten. Helpt dat?
Nou ja, dat zou natuurlijk op de hele lange termijn een heel klein beetje kunnen helpen. Ik denk eerlijk gezegd dat het heel verstandig is om je thermostaat lager te zetten, zodat je gasrekening niet zo hoog wordt. Want met alle Europeanen betalen we dagelijks 700 miljoen aan Rusland voor de afname van gas. En dat bedrag is zo hoog, onder andere omdat de prijs gestegen is. Dus ook als je het volume omlaag brengt en de prijs stijgt, dan ben je per saldo, maakt het in de cash inkomsten in Rusland natuurlijk niet zoveel uit. Wat uiteindelijk zal helpen is, en daar, het zal nog wel even duren voordat we daar echt zijn, is een serieus Europees gasembargo.
Wat is jouw inschatting? Gaat er op een gegeven moment wel een moment komen dat we ons volledig hebben losgemaakt van bijvoorbeeld die Russische energie als Europa?
Ja, een bijeffect van dit geheel is dat Europa zich gerealiseerd heeft hoe afhankelijk het is van Rusland. Dus dat het eigenlijk niet autonoom kan opereren. En dat is een enorme hoop activiteit op gang gekomen om te proberen alternatieve bronnen, energiebronnen aan te boren. Dus er is een megadeal gesloten met de Verenigde Staten. Er komt ontzettend veel gas, wat vloeibaar gemaakt is, per schip de oceaan over de komende jaren. Zo'n deal heeft gisteren de Italiaanse premier Draghi gesloten in Algerije. Algiers heeft ook heel veel gas. Dus die krijgen ook enorm veel extra gas binnen. En dan kun je natuurlijk op een gegeven moment een punt bereiken waarop je zonder al te veel schade van Rusland af kunt en dan op andere landen kunt leunen.
Ja, dus dan kan je je stapsgewijs losmaken van de banden met Poetin. Maar dan blijft dat probleem van die escape, hè, van die mogelijkheid voor Poetin om die andere afzetmarkten nog aan te gaan boren. Is hij überhaupt wel, zeg maar, zo te raken dat hij gedwongen kan worden om te stoppen met die oorlog?
Sancties hebben, historisch is het een heel moeilijk instrument. Het wordt heel vaak toegepast. Maar er zijn maar heel weinig voorbeelden dat landen ook echt heel erg gedaan hebben wat de bedoeling was na sancties. De meeste landen probeerden het op een of andere manier uit te zingen, haalden de broekriem aan, knopen nieuwe vriendschappen aan om te proberen van die sancties die vaak door het Westen worden opgelegd om daar onderuit te komen. Dit is wel een heel fors pakket. De Wereldbank verwacht dat voor dit jaar de export en de import met ongeveer 30% zullen inklappen. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat doet Poetin daarmee? Zal die dan zeggen van oké, ik stop nog maar met die oorlog? Of is het een kat in het nauw en gaat hij nog gekke sprongen maken? Dat is dus wat we niet precies weten. Maar de hoop is dat de ellende zo groot wordt dat hij op een gegeven moment ook gewoon niet meer oorlog kan voeren.
Maandag claimde Oekraïne dat Rusland ook al chemische wapens heeft ingezet in Mariupol. Is er iets wat Poetin kan doen waardoor wel de hele wereld hem veroordeelt?
De inzet van chemische wapens is natuurlijk zo'n rode lijn. Dat is overigens ook een rode lijn weer voor het Westen. Want met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben gezegd van als hij dat doet, dan zullen we met gepaste munt betalen. En we zullen zien wat dat dan zou betekenen.
En dan heb je dus niet alleen maar meer over economische sancties, maar dan zou er ook daadwerkelijk militair ingegrepen kunnen gaan worden.
Nou ja, dat zou een optie zijn. Hoewel het moment is nog steeds zo dat de NAVO zegt, wij steunen Oekraïne, maar wij vechten niet tegen Rusland. En kijk, de NAVO zegt, ja, wij hebben ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit niet een nog veel grotere brand wordt dan dat is. Tot die tijd overheerst denk ik voor iedereen de vraag, hoe ver willen we gaan? Of hoeveel schade willen we onszelf aandoen? Hoeveel pijn zijn wij bereid te lijden om Oekraïne te helpen?
Ja, en om Poetin te stoppen.
Precies.
Dankjewel, Michel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager, Dirk Hooyer en Bas van Min. Dit was Vandaag, morgen weer.